Ik geloof niet in toeval, zei de man. En hij legde mij uit aan de hand van de I Ching, een oude Chinese wijsheid in het algemeen, en aan de hand van moslimat oosterse mystiek, dat alles tevoren bepaald is en dat elk mens deel uitmaakt van het grote kosmische geheel en ieder neemt daar zijn plaats in. Welke plaats dat dan is, daar zouden wij ons vooral geen zorgen over maken, want wij zouden niet geloven in toeval, het wordt allemaal geleid. En vervolg erop is, en als het afgelopen is, komen we daarna gewoon overnieuw terug en beginnen aan ons volgende leven. Ik geloof niet in toeval, zei de man. En hij legde uit dat alles tevoren bepaald is en dat er sprake is van een dubbele uitverkiezing, namelijk de verkiezing van degene die verloren gaan en van degene die zalig worden. Men kan er verder toch niks aan doen, want God heeft alles al geregeld en hij weet alle dingen en het komt toch allemaal zoals hij het bepaald heeft. Ik geloof niet in toeval, zei de man. Want, zei hij, wij zijn kinderen Gods en wij worden geleid. Elke dag. Maar wat nou het verschil is tussen die drie, heb ik tot vandaag niet begrepen. De overeenkomst wel. Die is makkelijk genoeg. De overeenkomst tussen alle drie is dat de mens dus nergens verantwoordelijk voor is. Want het is allemaal al geregeld. Onze levensloop is tevoren bepaald dan wel voorgekend. En dus wat wij ook doen en wat wij ook kiezen, het maakt allemaal niks uit. Want of we dat nou leuk vinden of niet, we wandelen allemaal in platgetreden paden die voor ons liggen en die van de wieg tot het graf bepaald zijn. Ik ken er nog een paar, hoor, zei iemand. Daar gaat niemand voor zijn tijd. Het is allemaal bepaald. En als het je tijd is, dan ga je. En met opzet begin ik zo om aan te geven dat weliswaar heel wat vrome praat verkocht wordt. Het komt er wat negatiever uit dan ik het bedoel. Maar ik neem altijd zo liefst zo ver mogelijk afstand, hè. Dat er heel wat vrome praat verkocht wordt die in werkelijkheid niets verschilt van heidense filosofieën die ontwikkeld worden vanuit volstrekte onkunde. En die in de praktijk tot gevolg hebben, ik wilde eigenlijk zeggen tot doel, maar ik doe toch mijn best om het te beheersen. Hè? We bedoelen het allemaal niet zo scherp, maar toch, men zou er eens over nadenken. Men heeft al deze dingen uitgevonden met maar één resultaat. Het resultaat is dat de mens apathisch wordt, fatalistisch en in het leven staat schouderophalend van ja, ik kan er toch ook niks aan doen, ik ben er niet verantwoordelijk voor. Het is of de kosmische eenheid die het allemaal bepaalt en regelt, en anderen hebben een god die het allemaal bepaalt en regelt. En sommigen spreken dan over de Heer Jezus die alles bepaalt en regelt, zodat alle eigen verantwoordelijkheid daarna verdwenen is. Merkwaardigerwijze, wij hebben dan toch in het Nieuwe Testament, en in de loop van de dag kom ik daar heus wel terecht, we hebben in het Nieuwe Testament vele schriftgedeelten, en dit is nog een understatement, die ons de weg wijzen, dat wil zeggen, die ons zeggen wat wij zouden doen en laten. En ik heb het niet over de Mosaïsche wet. Ik heb het over leven onder het nieuwe verbond der genade, waarin vrijheid is en waarin wij als gelovigen verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. Maar het probleem is dat als wij een filosofie erop nahouden die zegt wij worden geleid, dan betekent het dat we niet meer verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. Dit is allemaal zwart-wit, ik weet het. Het is het begin van de dag ook, hè? De nuances komen later. Maar eerst even terug helemaal naar de basis. De vraag is dus, bepaalt tijd en toeval onze levens? Of is het allemaal van tevoren geregeld? Dat wil zeggen, zijn wij zelf verantwoordelijk? Of is er iemand anders die de verantwoordelijkheid van ons heeft afgenomen? Ik zeg u meteen ook aan het begin van de dag dat de tendens altijd bestaan heeft onder de mens om zich aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken. En om een filosofie uit te vinden die de verantwoordelijkheid voor ons eigen persoonlijke leven wegneemt. Want zo'n fatalistische Oosterse mystiek heeft maar één gevolg en ook maar één doel. Wij zijn niet verantwoordelijk, het komt toch zoals het komt. En wij kunnen er niks aan doen. Leer van uitverkiezing, waarop ik zin speelde daarstraks, heeft precies hetzelfde effect. Wij zijn niet verantwoordelijk, het moet je gegeven worden. Als je niet gegeven wordt, dan, nou ja, dan komt het toch niet goed, wat je ook doet. En een variant, een heel populaire variant, is die van de wet. Een van de grootste gevaren, misschien wel het grootste gevaar wat het leven van een christen bedreigt, is de wet, de heerschappij van de wet. En het zoeken naar de wet, wat schrijft de wet voor? Wat mag ik doen en wat mag ik niet doen, is in de praktijk ook niks anders dan het vluchten voor de eigen verantwoordelijkheid. De wet schrijft nou eenmaal voor. De wet verbiedt of de wet verplicht of wat dan ook. En meteen naast de wet, maar daaraan vastgekoppeld, de traditie dus, die in hoge mate wettisch is. Je brengt mensen het evangelie en ze zeggen, ja, maar zo zijn wij niet opgevoed. En dan houdt het op. Dan grijpt men terug op de traditie en zegt, ja, ik ben anders opgevoed, dus ik ben niet verantwoordelijk nu om een keuze te maken. Ik moet gewoon wandelen in de paden die mij door de traditie dan wel door de wet zijn voorgeschreven. En men is niet meer verantwoordelijk. En de leer dat een gelovige of een mens, maar een gelovige hebben we het nu over, dat die geleid wordt in de zin van dat heel zijn leven bepaald wordt van hoger hand af, is niet anders dan al die andere dingen die ik noemde. Het betekent dat wij niet meer zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. Omdat de Heer het immers regelt en onze weg bepaalt. Ik hoor u denken, is dat dan niet zo? Tot op zekere hoogte wel. Tot op zekere hoogte is dat zo. Maar de Bijbel grenst dat dan toch af. Maar daar hebben we het later op de dag over, want dat is het van doen met de nuances, weet u wel. Want echt zwart-wit is het niet, maar ik zei al, je moet toch ergens beginnen. Zal ik ergens beginnen? Ik zal ergens beginnen. Ik begin zomaar bij Psalm 90. Dan weet u waarschijnlijk al waar ik terecht kom. Begrijp u me goed? Het onderwerp van vandaag is een onderwerp dat je nagenoeg op alle bladzijden van de Bijbel tegenkomt. Nou ja, als je oplet. Wat doet die man daar? Wat doet die vrouw daar? Mocht dat wel? Is dat zijn eigen keus of wordt hij geleid? Waarom beloont de Heer Abraham, als het toch de Heer was die het allemaal zo geleid had? Waarom beloont de Heer David en zegt, mooi idee wat je had om mij een huis te bouwen, ik zal voor jou een huis bouwen, als beloning. Als het dan toch de Heer was die hem had ingefluisterd, je moet voor mij een huis bouwen, en als David dan tegen de Heer zegt, Heer, ik wil voor u een huis bouwen, doet de Heer heel verrast en zegt, jongen, wat een briljant idee, David. En de Heer zegt, staat erbij in 2 Samuel, ik was er niet opgekomen. Ik heb daar nooit om gevraagd, al die eeuwen. Maar het is een mooi idee. Of had de Heer het voorgezegd? Waarom verwijt de Heer Israël ongeloof? als hij degene is die aan het volk geloof zou moeten geven. Let op, dit is een christelijke leer, naar het schijnt. Dat God het geloof moet geven, want geloof is een gave, zegt men. Nee, men heeft er zelfs één of twee bijbelteksten voor, met moeite, maar moet toch lukken ergens een bijbeltekst bij te vinden? Waarom verwijt de Heer Israël dat ze nooit willen horen dat het een hardnekkig volk is, als God zelf degene is die dat allemaal zo geregeld heeft? En u weet, ook al zijn we onzeker of de Heer onze levens leidt, ongeacht wat dat precies betekent, want daar hebben we het zo meteen ook nog wel over. Het is maar de vraag wat je onder het begrip verstaat. Ook bij onzekerheid over of de Heer onze levens leidt, schijnen wij toch, ik bedoel u niet, maar schijnen wij toch redelijk zeker te zijn dat God ons het leven gegeven heeft toen wij geboren werden. Althans, onze ouders waren daar zeker van. Wat toch vreemd is, want het schijnt, heb ik mij laten wijsmaken ooit, dat die daar toch een stevig aandeel in gehad hebben. Maar het schijnt dan toch de Heer te zijn die dat dan geeft. En het schijnt nog met grotere zekerheid de Heer te zijn die het ook weer neemt. Want van God bestaat de karikatuur dat hij in de hemel zit te kijken wie er nou weer aan de beurt is om onder lijn 7 te lopen. Ik zeg het altijd zo ongelukkig. Het kost me zoveel moeite om dit soort uitdrukkingen te vermijden. Dan moet ik nog langzamer gaan praten, want dat komt vanzelf boven dan, hè. En wie er nou weer aan de beurt is voor een ziekbed van enige jaren. Men denkt dat echt. Hoe dat nou komt, dat weet ik ook niet. Maar, en dat ga ik ook niet uitleggen hoe dat komt. Want de Bijbel leert dat niet, hè. Gek genoeg, iedereen weet, als ik Psalm 90 roep, de meeste mensen weten precies wat ik ga lezen uit Psalm 90. Dat weet u toch? Of niet? Natuurlijk, vers 10. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Ik heb nog 6 maanden, zoals u begrijpt. 5, oké. Okay. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Met steeds grotere snelheid, dat weet u toch, hè? Ouder worden gaat met steeds grotere snelheid, toch, zuster? Ja, wij vliegen daarheen. Vers 12, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Hoe komt het dat de mens overlijdt? Nou ja, dan toch niet. Doordat God in de hemel zit te kijken wie hij nou weer eens tot zich zal nemen. Dat klinkt veel serieuzer als ik het zo zeg, maar het is natuurlijk net zo goed. Een twijfelachtige uitdrukking, maar die staat nogal eens in overlijdensadvertenties en op rouwkaarten enzovoorts. Hè? Heeft God het dan niet gedaan? Ik moet u zeggen, zit dat niet op mijn rouwkaart alsjeblieft. God heeft mij al veel langer geleden tot zich genomen. Daar hoef ik niet eerst voor te overlijden. Dat is veel eerder gebeurd. Dus liever niet dat soort dingen. Het is onbegrip. Men kent de Bijbel niet dus, hè? Nee. Maar de leeftijd, de aanleg van de mens bepaalt. Als iemand zeer sterk is, wordt hij 80. Als hij minder sterk is, wordt hij 70, staat hier. Nou weten wij dat tegenwoordig enigszins te rekken. Maar het wordt bepaald dus, feitelijk, door iemands genetische eigenschappen. Of hoe zeg je zoiets? Door aanleg. En niet door God in de hemel. Dat is dus niet van tevoren bepaald. Al is het waarschijnlijk zo dat iemand die echt de materie bestudeerd heeft, al tamelijk vroeg kan zeggen wat iemands verwachte leeftijd zal zijn. En je kunt dan spreken over voorkennis. Ik bedoel dit, stel nou dat men al die genen, die gens, weet je wel, die genen zou kunnen interpreteren, het allemaal wist, Dan kon men berekenen hoe oud iemand daarmee kan worden of zo. Hè? Hoe die natuurlijke aanleg is. Daar bestaan al statistieken van. Want als je een beetje een levensverzekering wil sluiten, moet je opgeven hoe oud je bedovergrootvader geworden is. En je bedovergrootmoeder en je achterneef. En je aangetrouwde stiefvader en wat het allemaal heten mag. Want daaruit berekenen ze dan ongeveer wat jouw levenskans is. En dus hoeveel je moet betalen per maand. En hoe lang je dat dus nog zult doen. Dat heet voorkennis. Ik heb trouwens twee neven die zijn afgestudeerd in dit soort dingen. Dat wil zeggen in kansberekening. Hoe neem je beslissingen op basis van dingen die je niet weet? Want dat is een vak. Dat is hogere wiskunde. Maar goed. Ik wil maar zeggen, wij weten het niet. Wij weten niet hoe oud wij worden. Ik weet trouwens ook niet of de levensverzekering lijn 7 er ook nog bij rekent in de prognose. Ja, daar heb ik geen idee van. Maar soms denk ik dat ze dat wel weten. Of je in de stad woont of op het platteland. Zal het zo wezen? Ik denk het wel. De kans dat je overreden wordt. Dus, kan allemaal wel. Maar ga me nou niet vertellen dat God in de hemel dat zit te doen. Zit bij te houden. Ik denk dat je dan God toch wel heel erg naar beneden getrokken hebt. En dat was nou weer niet de bedoeling. Gaat er iemand voor zijn tijd? Wat is iemand zijn tijd? Wie heeft die uitdrukking eigenlijk uitgevonden? Wat betekent eigenlijk iemands tijd? En hoe zal dan ervoor of daarna? Bij het voetballen weet ik dat. Het is 90 minuten en dan komt er nog wat tijd bij. En dan spelen ze in de blessuretijd. Dus de wedstrijd eindigt dus na hun tijd, om zo te zeggen. Weet ik veel, dat kan ik nog begrijpen. Maar dat andere, dat vind je in de Bijbel echt niet terug. En hoe die uitdrukking ontstaan is, ja, die komt voort uit dat fatalisme. Zo van, wij moesten dat vroeger uit en te treuren zingen. Ik geloof van Pietje Brandy, maar nou doe ik hem te veel eer. Met alle respect voor de man. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. En hij houdt ook jouw broeder en mijn zuster en het little tiny baby houdt hij in zijn hand enzovoort. Alsof wij er niet zelf voor moeten zorgen voor de little tiny baby. Wat betekenen die woorden? Een van de meest populaire black gospels ooit geweest over heel de wereld. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. En nou we het toch over Pietje Brandy hebben, die dichtte ook nog en zong het ook nog. Zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Ik kan me voorstellen dat de man stokongelovig is vandaag. En hij beschouwde die liederen als een jeugdzonde. Zei hij mij aan de telefoon. Ik kan me die dingen zo voorstellen. Waar komt dat idee vandaan dat het zo gaat? Toch niet uit de Bijbel. Ik ben het daarin niet tegengekomen. Wat ik wel eens ben tegengekomen, is dat de Heer bij gelegenheid dat Rehabiam bijvoorbeeld dacht, en dan ga ik oorlog voeren, want ik wil die andere 10 stammen erbij hebben, want ik ben uit het huis van David. En het huis van David, dat is wel beloofd. Ik ga die stammen veroveren. En toen zei de Heer, stop man, stop, stop. Dit is van mij geschied, die scheuring van dat rijk, dus er wordt niet gevochten. En dat is exceptioneel. De Heer grijpt bij gelegenheid in. Maar het is niet een normale gang van zaken. De normale gang van zaken lijkt tamelijk veel op het zogenaamde deïsme. Dat wil zeggen, in het begin schiep God de hemel en de aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. Die heb ik overgenomen van een theoloog. Dus dat is 100% wetenschappelijk verantwoord wat ik zeg. In het begin schiep God de hemel en de aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. En in recente dagen heeft men een leer uitgevonden met betrekking tot, ging over de schepping en creationisme, heeft men uitgevonden. In het begin schiep God de hemel en de aarde en de hele programmatuur zat daar al in. Dus al wat er daarna gebeurde, zat al in de software ingebouwd, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen geprogrammeerde evolutie. Dat is dat verhaal, hè? Dat wil zeggen, God heeft het wel geschapen, maar God heeft de evolutie geschapen. Heeft dat vermogen om zich te ontwikkelen in de wereld en in de mens gelegd. En dus heeft men een compromis tussen God als de schepper en aan de andere kant de evolutie van de wereld als zodanig. Verzin ze maar. Schijnt dat je daar lang voor door moet leren om het te kunnen bedenken. Maar ik denk altijd, ja, op een achternamiddag steek ik dat ook al in elkaar. Dat soort dingen. Maar het is niet bijbels. Er staat hier gewoon 70 jaar, dat is het ongeveer. En als wij zeer sterk zijn, 80. En waarschijnlijk als we een goede dokter hebben en een goede verzekering, want anders is het onbetaalbaar, dan kunnen we er nog misschien een paar jaar bij voegen. En dat is het dan. Maar het wordt bepaald door de kracht van de mens als zodanig, zijn vatbaarheid voor allerlei kwalen enzovoort. Dat is het dan. En daarna lees ik u de schriftplaats waaraan de titel van deze dag min of meer is ontleend. Uit Prediker hoofdstuk 9. Men zou in dit verband trouwens heel Prediker lezen. Want Prediker is niks anders dan steeds weer de herhaling van dezelfde gedachte. Dat wil zeggen, er komen steeds verschillende gedachten naar voren, maar ze brengen allemaal hetzelfde resultaat op. Het is allemaal dezelfde conclusie. De conclusie is dat het leven volstrekt zinloos is, dat je overgeleverd bent aan de omstandigheden en daarmee aan jezelf. Je moet je zien te redden. En als het je lukt, wees er dan alsjeblieft blij mee en God dankbaar. Dat staat. Maar in Prediker 9 staat dan, vanaf vers 11, ik keerde mij, dat wil zeggen, ik keek eens rond, en zag onder de zon, zodat de blik toch redelijk beperkt bleef. Maar verder kunnen wij ook niet kijken. Al hebben wij uitgevonden dat er hemellichamen zijn die dan verder zijn dan de zon. Maar dat is een beetje idee fix, want het enige wat je ziet is witte stipjes. Sterretjes. Ik heb jarenlang nog een telescoop gehad. Van jongs af aan eigenlijk. Een grote sterrenkijker. En dan keek je weer eens. En wat je met het blote oog ziet zijn witte stipjes. En wat je met de telescoop ziet zijn nog meer witte stipjes. En grotere witte stipjes. En het enige wat dan nog interessant is, is om te kijken naar dingen die je met blote oog dan niet ziet. De manen van Jupiter en de ring van Saturnus. En misschien de Orionnevel. Manen van Mars, als het mee zit. Maar dan heb je het ook wel gehad. Er valt niks te zien. Dat ben ik serieus, valt niks te zien. Verder dan de zon kijk je niet. En onder de zon wil trouwens zeggen dat waar de zon licht op schijnt, hè? Want alles wat duister is, er valt helemaal niks te zien. Daar weten we sowieso niks van. Daar kun je over theoretiseren, dat doet men wel, maar daar weet je niks over. Ik keerde mij en zag onder de zon, en dan komt hij, dat de loop, een loop in de Bijbel, in oud-Nederlands lopen, is hetzelfde als laufen in het Duits. Dat wil zeggen, in de looppas. En looppas is niet op je gemakje wandelen, maar is rennen. Dat weet u, hè? De loop is de ren. Het gaat om een hardloopwedstrijd. Wie is het eerste? Dat de loop niet is der snellen. Want wij denken, want wij zijn simpele zielen, wij denken dat wie het hardst kan lopen, is het eerste over de meet. Over de finish, over de streep. En de prediker zegt, was dat maar waar. Want je kan onderweg kan je enkel verzwikken. Je kan onderweg een lekke band krijgen. Je kan onderweg trouwens ook van uitputting gewoon in elkaar storten, want je kan wel hard lopen, maar er zijn andere dingen die je niet kunt, dus nou doet het ook op. Omdat je kortademig bent, zal ik maar zeggen, dan val je vanzelf in elkaar. En dat soort dingen. Of je vliegt ordinair uit de bocht. Waarbij het de vraag is of je ooit nog de volgende bocht zult halen. Er kan een boel misgaan. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen, nog de strijd der helden. Het is niet noodzakelijk de beste die wint. Waarom niet? Nog ook de spijs der wijzen. Dat vind ik ook altijd een mooie. Iemand die wijs is, zou toch aan de kost moeten kunnen komen. En in zijn onderhoud kunnen voorzien. Nou heb ik dat eens nagevraagd aan Wilderdijk of zoiets. Noemt u maar op. wijze mensen die niet eens in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, niet aan de kost kunnen komen. Heb je dat nu ook van die mensen die geven dan advies voor je beleggingen en zelf zijn ze zo arm als een straatrat? Nou ja, niet als een straatrat, maar ongeveer zo arm als Willem, zal ik maar zeggen. Hè? Zo ongeveer, hè? Ik bedoel, een voorbeeld van een zeer wijs man, maar aan de kost komen, ja, dat is een ander verhaal. Het is trouwens vaak zo met die adviseurs die adviseren omdat ze zelf er niks mee kunnen. Hoe zeggen de Engelsen dat ook? Nou, wij Nederlands dan. Wie kan, die doet. Wie niet kan, geeft les. Zo was het, geloof ik. Wat kun je ermee? Niks, maar je kunt er altijd nog les in geven. Ik weet nog goed dat ik dat aan mijn neef vroeg van gelijke leeftijd als ik. Die ging echt eerst aanvankelijk verder in de sterrenkunde. Ik zei, wat kun je daar in vredesnaam later mee leen? En toen zei hij, nou, je kan er les in geven. En jarenlang heb ik gedacht dat dat een zinnig antwoord was. Maar goed, hij kwam er ook achter dat dat toch ook niet werkte. En de muzici heb je dat ook, hè? En muzikanten leren van alles, maar optreden is er niet bij. Niemand vindt er wat dan, dus we gaan ze doen, lesgeven. Kunnen ze dan aan de kost komen? Nou, beter dan als uitvoerend muzikus. Die dingen gebeuren. En over de agogen van vandaag hebben we het nog wel. Die mensen die in het algemeen heel dik was, u niet natuurlijk, maar er zijn er heel veel, laat ik het al zo zeggen, die niet weten hoe ze hun eigen leven moeten inrichten en daarom zich bezighouden met het inrichten van de levens van anderen. Dat is een bekend verschijnsel. Alleen, je mag het niet hardop roepen, want ja. Maar zo is het dikwijls wel. Kortom, nog ook de spijs der wijzen. Hierna krijg je een voorbeeld van een heel wijs man. Maar ik ga het niet lezen vanaf vers 14. Van een heel wijs man, door wie dan de hele stad gered werd, maar er bleef een armoedzaaier. Een arme man. Dus vers 15 staat dat precies, hè. Werd hij er rijk van? Nee, helemaal niet. Kortom, nog ook de rijkdom der verstandigen. Want als je dan toch zo verstandig bent, dan moet je toch ook wel aan geld weten te komen. En dat blijkt ook al niet het geval te zijn. Waarom nu? Omdat het leven heel wat ingewikkelder is. En ook heel wat onrechtvaardiger trouwens, hè. Nog ook de gunst der welwetenden. Ga ik me verder niet op in, dit lijkt me wel voldoende, want we moeten nog meer bespreken. Maar, en er komt de zin, hè. Maar wat hij zag onder de zon in dit leven, hier op aarde, hij zag Salomo, de meest wijze man ooit. Nou ja, na de Heer Jezus dan, die genoemd wordt meer dan Salomo, dus daar houden we het maar op. Maar Salomo is altijd de norm geweest, hè. En die kijkt om zich heen, want hij is die prediker, hij schrijft dit. Hij zegt, ik zag dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart. Dat wil zeggen, al deze die hij noemt, u weet wel, de snellen, de helden, de wijzen, de verstandigen, wie ze maar waren, de welwillenden. Ze hebben allemaal van doen met tijd en toeval. En dat beperkt hen in hun ontwikkeling. U weet wel, op kop liggen, maar een lekker band krijgen. Ja, jammer dan. Of je motor opblazen of wat het maar is. Op kop liggen en door je enkel gaan, dat kan gebeuren. En over voetbal zullen we het helemaal maar niet hebben. Dat is een beetje te link met al die Feyenoorders hier in de tent. Hoe komen die lui hier eigenlijk? Mag wel goed. Doe maar. Tijd en toeval. Tijd wil zeggen, nou dat weet iedereen. Tijd zijn de omstandigheden. Ja, het is maar niet de klok of zo. Hè. Tijd is de omstandigheden in de wereld. Denkwijze, de filosofie van de mens. Sommige mensen worden geacht hun tijd ver vooruit te zijn. Hoewel je nooit helemaal zeker weet of ze niet veel achterlopen. Zelfs heel veel. Want het idee dat mensen hun tijd ver vooruit zijn, die berust alleen maar op het idee dat alles vooruit beweegt. En dat is nog maar de vraag. Maar vooruit, laten we die maar buiten beschouwing laten. Maar er zijn mensen die worden gewoon geboren in de verkeerde tijd. Die horen hier niet. Die zouden beter aarden een poosje terug. En misschien in de toekomst ooit een keer. Maar dat is het dan. En toeval, ja, het kan inderdaad zijn iemand zwakke gezondheid die hem beperkt in zijn mogelijkheden. Of hij is met de verkeerde vrouw getrouwd. Is ook ongezond. Ja, nee, daar ben ik serieus voor. Ik roep maar, want het zijn heel elementaire dingen. En het zijn dingen die velen van ons overkomen, toch of niet? Dat gebeurt nou eenmaal. Of je maakt plannen, dat had ik van de zomer. Je maakt plannen en dan regent het. En de volgende dag regent het ook en de derde dag regent het ook. En de weersvoorspelling zegt, het blijft de hele komende week regenen. Dus dan zeg ik, nou, dan ga ik maar weer naar huis, weg met je plannen. Dan verandert dat, gaat niet door. Zo simpel is het soms. Je kunt er niks aan doen. Maakt sommige dingen onmogelijk. Nou, tijd en toeval. Dat wil zeggen, alle mensen zijn daaraan onderworpen. En vers 12 zegt dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net. Tijd te lezen als omstandigheden uiteraard. Die vissen hebben dat ook niet door en die zwemmen zo net in. Fout. En mensen hebben het ook niet door en voor ze het weten kunnen ze niet meer terug. En zitten ze verstrikt in de zorgvuldigheden des levens. In netten en strikken, noemt de Bijbel dat. En dan zit je vast, dan kom je niet meer uit, niet meer op te lossen. Nou ja, misschien wel. Maar ja, dan krijg je die rare voorbeelden van dieren die met een poot in zo'n klem lopen, weet je wel, en dan hun eigen poot afbijten. Hè? En soms moeten mensen dat ook doen. En ik bedoel het niet letterlijk, maar letterlijk kan ook als je dat liever hebt. Maar ik bedoel het eigenlijk overdrachtelijk. Je komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Dat is het leven. Niet specifiek van de gelovigen, maar van de mensen in het algemeen. Dat is de gang van zaken. En of het tevoren bepaald is, bij sommigen kun je het verwachten. Dan kun je zien aankomen. En dan kun je enige voorkennis hebben, maar het neemt niet weg dat die dingen dan toch zo gebeuren op deze wijze. Tijd en toeval bepaalt het allemaal. Hè? De carrière van sommige mensen, daarvan wordt achteraf gezegd, ja, het was de juiste man op de juiste plaats. Hij had zijn tijd mee en zijn omstandigheden had hij mee en daarom is het wat geworden. En van anderen wordt gezegd, het had heel wat kunnen worden, maar hij leefde in de verkeerde tijd en in de verkeerde omstandigheden. Dus het werd niks. Misgegaan. En achteraf wordt dat gezegd, dat is veel eer voor zo iemand nadat hij is overleden. Maar daar heeft zijn man ook al niks aan. En dat is wat er gebeurd is, hè. Ze zeggen het zelfs over de Heer Jezus. Het was wel een goede man, hij had goede bedoelingen en hij was goed gedreven. Maar hij leefde in de verkeerde tijd en in de verkeerde omstandigheden. Hij had verkeerde discipelen, want er waren boeren en vissers. Dat mag je niet zeggen, maar dit zijn er die dat publiceren ook vandaag. Waren boeren en vissers, dat bedoelen ze met zijn domme lui. Heb ik ook nooit begrepen, maar men kijkt daarop neer dus kennelijk vanuit die kringen. Kortom, de Heer Jezus heeft het verkeerd aangepakt. Hij had het wat tactischer moeten doen. Hij had niet van die grove uitdrukkingen moeten gebruiken. Zeggen ze tegen mij ook altijd, ik doe het verkeerd. Geef het altijd meteen toe. Alleen zeg me dan hoe het wel moet. Je moet die Bijbelse waarheid zodanig vertellen dat niemand ze door heeft. En dan gaan ze tevreden naar huis en zijn ze toch de hele dag met het woord van God bezig geweest. Er is niemand die er wat van begrepen heeft. Maar dat doet er niet toe. Heb je dat nog? En van de Heer Jezus gold het ook. Hij zegt, gij adderen gebroed enzovoort. Bepaald tactisch kun je dat niet noemen. Maar dan zegt men, ja, die tijden miste hij, hè. Hij pakte dat niet goed aan. In onze dagen van communicatie, waar communicatie een vak is, in plaats van een bezigheid, waar communicatie een vak, een wetenschap geworden is, dan weten wij het allemaal beter, hoe hij het had moeten doen, enzovoorts. Zo werkt dat, zeggen de goede man, maar in de verkeerde tijd. Maar dat soort dingen. Maar wat de Bijbel leert, dat is gewoon, een mens is hier verdwaald in de wereld, wordt er ingezet en hij moet het doen met wat hij van huis uit heeft mee. Ik bedoel zijn genen, wat hij van huis uit heeft meegekregen, dat heeft hij van zijn ouders meegekregen, daar moet hij het mee doen. Waarschijnlijk kunnen zijn ouders hem dan een poosje op weg helpen, omdat er dan toch overeenkomst is in aanleg en dat soort dingen meer. En dan moet hij het mee doen in wat voor wereld hij leeft. Ja, hij moet zich zien te redden. Iedereen weet dat. Het leven is een zee met storm, met woedende baren der levenszee. U weet wel dat, hè? En mijn scheepje verlangt naar de haven. Ik vind het prachtig lied trouwens, staat in de Glorieklokkenbundel. Een prachtig lied, ja. Waarom? Omdat het aanspreekt, want zo is het nou, man. Dit is deze levenszee. Je weet niet wat er achter deze golf nou weer aankomt. En je weet zelf niet van welke kant die gaat komen. En je moet je zien te redden. Elke keer weer. En op een gegeven moment houdt het op. Dat is wat Psalm 90 zegt. En dat is feitelijk ook wat de prediker zegt. Die zegt heel bewust, weet dat er een einde komt aan je leven, dat je hier maar tijdelijk bent. Je hebt nog korte tijd, je tijd gaat nu in. En je weet niet hoeveel je hebt, maar als je nog wat wilt doen, kan je beter vandaag meteen beginnen. Sterker nog, misschien is vandaag je laatste mogelijkheid. Dat is de prediker. Daarom is het geen populair boek. En in het algemeen, binnen Calvinistische kringen, heeft men de prediker afgeschaft, hè? Dit Bijbelboek. Nee, het wordt wel als geïnspireerd beschouwd, maar in de inleiding, die moet er vooral bij, een inleiding. In de inleiding wordt dan gezegd dat dit geschreven is weliswaar door Salomo, want men is orthodox. Het is geschreven door Salomo, maar dat was dan toch in de dagen waarin het slecht met hem ging en waar hij onder invloed was van die duizend heidense vrouwen enzovoort. En dan begrijpt iedereen dat het dan slecht met de man gaat, als in een duizend heidense vrouwen. Nou ja, goed, laat me zitten. En dan zie je hoe cynisch een mens kan worden, zodat je gewaarschuwd wordt. Maar men beschouwt het boek als cynisch. Als een demonstratie hoe het met een mens slecht kan aflopen. Waarna wij weer de vraag stellen, werd hij dan niet van God geleid? Maar goed, daar ging het nou niet over. Waar het over gaat is dat men zegt, ja, maar dit Bijbelboek, dat kan je vergeten. Dat is wat Salomo ervan vond toen hij oud en seniel en bedorven was. Maar ik persoonlijk ben van mening dat het een volstrekt 100% van Gods wegen geïnspireerd Bijbelboek is en dat je daar de meest wijze algemene levenslessen in vindt, die hier verzameld zijn. En niet in beeldspraak, zoals in de spreuken dikwijls, maar in nogal klare taal. Dan wel op een manier dat iedereen het kan begrijpen, ook zonder hoogdraan van de terminologie uit de filosofie, dan wel uit de theologie. Gewoon, dat kan iedereen begrijpen. Zo gaat het. En het is ook onze ervaring in het leven, toch? Want wij waren toch die snelle. En wij waren toch die helden. En wij waren toch die wijze. Wij waren toch ook vol idealen van jongs af aan, of niet? Dat was ik, maar ik weet niet hoe dat met u was. Maar ik heb altijd het idee gehad dat van iedereen zo was. Hè? Het ging altijd over wat je wilde worden later. En hoe je dat ging bereiken. Enzovoorts. En in onze dagen is dat nog veel sterker. Het geval iedereen wordt gepusht. Want het is competitie en je moet. En dan vroeg of laat, dan zwik je door je enkel. Dat was ook Bilderdijk, zuster. Dat was zelfs letterlijk, maar dat doet er nou niet toe. Die liep de rest van zijn leven mank. Maar goed, dan zwik je door je enkel. Maar ik bedoelde het overdrachtelijk uiteraard. Hè? Of je loopt tegen lijn 7 en dat overleef je dan wel, maar de rest van je leven zit je met de brokken. Verkeerde keus. Verkeerde tijdstip overgestoken. Want u weet toch, maar dat is ook de prediker, maar een eindje terug. Er is een tijd om dit te doen en er is een tijd om dat te doen. En de kunst van het leven is om je tijd af te wachten. Maar het probleem van het leven is, je hebt geen tijd. Alleen als je zeer sterk bent, word je 80. Maar als je dan nog wat moet, is het wel wat erg laat. Je wacht je kans af, maar hoe lang moet je nog wachten? Nee, ik weet er alles van, echt waar. Maar ik ga dat allemaal niet vertellen, dat is niet de bedoeling, hè? Wij hebben namelijk niet zoveel aan wat anderen aan levenservaring hebben. Dat is hun ervaring, hun beleving. En er is niks subjectiever dan dat. Maar wij moeten het hebben over wat de Bijbel leert. En dat zijn woorden die staan al die eeuwen al vast. Daar verandert niks aan. Daar gaat het om. En inzicht in ons eigen leven, onze eigen levensweg met terugwerkende kracht. Bedoel, retrospectief, dat is wel aardig, maar dat zou je dan toch moeten spiegelen aan wat het woord van God daarover zegt. En dan ziet het leven er soms heel anders uit alsnog, hoor. Nee, dat kan positief zijn, maar dat kan ook negatief zijn. Gaat het nou niet om? Maar het moet duidelijk zijn dat in deze wereld zijn we aan tijd en toeval overgelaten. En moeilijker mag dat niet zijn. En we moeten ons zien te redden. En wat je in het algemeen vindt, en dus algemene Bijbelse waarheid, wij leven hier, wij scharrelen maar wat rond, wij doen ons best of wat er verdor moet gaan. En onderweg roept de Heer ons. En zegt, kom tot mij, allen die vermoeid zijn. En ik zal uw leven leiden. Kijk even naar de reactie. Nee, dat zei hij niet, nee. En ik zal je helpen bij het oversteken. Of ik zal je sterkere enkels geven. Ik ga het vergeten, dus ik ga het dus maar meteen zeggen. Mijn Bijbel zegt, heb je slappe enkels? Is geen probleem, gewoon rechtuit lopen. Is geen probleem. Het staat in Hebreeën. Ik meen hoofdstuk 12. Slappe knieën, slappe enkels, maak rechte paden voor uw voeten. 12 vers 12 van Hebreeën. Beperk je en loop dan die rechte weg. Dat is verder geen enkel probleem dan. Daar moet je het mee kunnen doen. Enzovoorts. Dat wil zeggen, je bent er zelf verantwoordelijk voor. En daar gaat het allemaal om, hè? Dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. En te denken van, we wachten het af, ja, dat gaat niet wat worden. Dat heb ik u wel eens verteld, dus dat kan ik ook nog wel vertellen, zoals hoort allemaal nog bij inleiding, zal ik u vertellen. Het idee van dat de Heer onze levens invult in de zin van leidt, in de zin van ons elke stap bepaalt en links of rechts bepaalt en wanneer dat moet enzovoort. Dat idee is, naar ik mij herinner, altijd gekoppeld geweest aan het werkwoord wachten. Ik bedoel, als iemand het zei, als iemand verwees naar de leiding van de Heer in het leven, dan werd het niet altijd, dat weet ik, maar toch vaak genoeg om bij mij te blijven hangen, werd gekoppeld aan het idee van, daar moeten wij op wachten. Je moet namelijk wachten, heet dat, op de leiding des Heren. En dus gebeurde er dan niks. Dat is een bekende verhaal, ik zeg dat al jaren. Als lijden sturen is, dan kan ik u zeggen, nou, als het zaakje niet beweegt, dan hoef je ook niet te sturen, hoeft iemand anders ook niet te doen, want het zaakje gaat toch niet een bepaalde richting uit, het staat namelijk stil. Dus als u dan zo nodig wacht op de Heer die aan het stuurwiel draait, begin dan maar met u in beweging te zetten, anders is het nergens voor nodig. Maar ik heb het altijd als smoes gehoord. Het is altijd bij mij ook zo overgekomen. Als smoes. We wachten, ja, we hebben alles in gereedheid, alleen nog zus en zo. En we weten niet hoe we het op moeten lossen. En wij wachten op de leiding van de Heer. Of ik heb zelfs nog gehoord, dus niet eens zo heel lang geleden, iemand die zei, ik ben benieuwd hoe de Heer dat gaat leiden. En ik heb mijn armen over elkaar dus daarbij, hè? Dat begrijpt u, hè? Ik ben benieuwd hoe de Heer dat gaat leiden. Waar leef je dan nu van? Oh, maar ik heb een uitkering. En waar wacht je dan op? Dat de Heer onze mogelijkheid geeft om te vertrekken naar Hawaii. Want ik heb roeping voor Hawaii. De Heer heeft mij geroepen voor Hawaii. Ik heb al een ukulele aangeschaft. Ik ken al 3 grepen. Zoiets. Maar was de taal aan het leren. Ik zou het graag imiteren, even een stukje Hawaiiaans, maar ik heb die gaven niet. Amohula hekidula, of zoiets was het maar. Ik weet het niet precies. Maar wacht dan op de leiding. De zendelingen, weet u wel, die kwamen bij ons thuis over de vloer. Veel. Dan hoorde je dat soort dingen. Roeping voor zus, roeping voor zo, want er kwam niks van terecht. Sommigen deden er ook helemaal niks voor. We wachten tot de Heer het gaat doen, want de Heer wil dat, maar we weten nog niet hoe. En dan zingen we ook al de weg, leid mij mijn eiland. Maar ze hebben helemaal geen weg, ze zitten op de sofa. Nee, dit is toch problematiek. En dat is ook serieuze problematiek. Leidt de Heer onze levens of niet? Is het een Bijbelse gedachte? Het antwoord is, in het algemeen is dat geen Bijbelse gedachte. Hoewel, wij lezen in de Bijbel dat de langmoedigheid Gods ons tot bekering leidt. Zo dit Nieuwe Testament, langmoedigheid, dat is onze tegenwoordige tijd. Het zal wel Petrus zijn waar het staat, maar het wil me nou even niet te binnen schieten. Over de langmoedigheid onze Heren, dat hij nog steeds geen oordeel brengt over de wereld. Dat het wacht op de wederkomst van Christus. En dat men de Heer kwalijk neemt dat hij er nog niks aan doet. Aan de ellende, het onrecht en al de gedoe in de wereld. Waarvoor wij verantwoordelijk zijn, maar we willen dat de Heer er wat aan doet. En dan zegt 2 Petrus 3 vers 9. Waar Petrus dan zegt, weet je niet dat de langmoedigheid onze Heren ons tot, of u tot bekering leidt. Dat wil zeggen dat men de kans krijgt om te komen tot Christus. Leidt hij dan? Nou ja, tot bekering. Komt men dan ook daadwerkelijk tot bekering? Het antwoord is nee. Sommigen wel, sommigen niet, maar dat is afhankelijk van of men zich laat leiden. En daarna heb je dus een tekst waar iets staat over dat de Heer iets leidt. En tegelijkertijd moet je vaststellen dat de verantwoordelijkheid dan toch nog steeds bij de persoon in kwestie ligt. Bij de persoon die geleid zou worden. Verantwoordelijkheid ligt bij de mens. En dat gaat dus nog over ongelovigen eigenlijk. En dan hebben we natuurlijk nog de uitspraak uit Johannes. Dat is in hoofdstuk 16 van het Johannesevangelie. Johannes 16, vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Daar verdwaal je sowieso wel in. Omdat men in het algemeen helemaal niet weet wie of eventueel wat die geest is. Die wij kennen onder de naam Heilige Geest. Maar hij heeft nog een paar aanduidingen. Een daarvan is geest der waarheid. Maar het is in het christendom in het algemeen een vaag begrip geworden. Maar goed, wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Wie leidt? Even redenkundig ontleden. Wie leidt? Hij, de geest der waarheid. En wie wordt er geleid? U. En dan rest er nog één vraag, zelfs als je de zin niet gelezen had. Rest er nog één vraag. Waarheen dan? Ik bedoel, iemand grijpt je hand en zegt, kom, ik zal je de weg wijzen. Dan wil je toch eerst weten waarheen, of niet? Waar gaat zo iemand mij brengen? Bekend is het verhaal van, komt uit de padvinderij, geloof ik. Over een heitje voor een karweitje of wat het was. Elke dag een goede daad doen. Zo waarlijk helpen mij Akela of zoiets. Goed, maar was op Sint Joris. Dan moet het eens aan mijn broer navragen. Want die heeft mij daarin bijgeschoold. Maar in ieder geval elke dag een goede daad. Dus wat doen de jongens met het petje op? Ze helpen oude vrouwtjes naar de overkant van de straat. En raad eens wat. De oude vrouwtjes in kwestie moesten helemaal niet aan de overkant van de straat wezen. Dus je wilt toch eerst weten waarheen je geleid wordt? Nou, dat staat erbij. En niet maar die zal u leiden. U weet wel, loop ik met gesloten ogen. Want, oh man, er zijn zoveel liederen die dan verkeerd begrepen worden ook. En net als Bijbelteksten. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Waarheen? Nee, het is een Bijbelse gedachtegang ontleend aan Abraham. dit is geweldig dichtwerk. Hij was van Jacqueline, geloof ik, hè? Van de Waals, toch of niet? Dacht ik, staat me zo bij. Het is symboliek, ontleend aan Abraham. De Heer zei, ga uit uw land en uit uw maatschap naar het land wat ik u wijzen zal. En hij is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. En men past dat op ons toe, alsof wij niet weten waarheen wij gaan. Nou, wij weten waarheen wij gaan. Wij leven niet in die dagen van Abraham. En de Heer vertelt ons waarheen we onderweg zijn. Hij zou ons namelijk, nee, niet maar brengen naar de hemel, want daar weet u langzamerhand ook, hè, daar zijn we ook al. Met hem gezet in de hemel. Hij zou ons leiden naar onze zoonstelling. Of anders, want die lees ik waarschijnlijk vandaag ook nog wel met u. Hij zou vele broederen leiden tot, waar naartoe? Hebreeën 2. Vele zonen leidende tot heerlijkheid. Hij leidt ons tot heerlijkheid. En Titus 2, vers 11 of 12, wat verwachten wij ook alweer? Wij leven matig godzaliglijk in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de verschijning der heerlijkheid. Romeinen 8. Wij weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waartoe zijn wij tevoren verordineerd ook alweer? Zoonstelling, heerlijkheid dus. En hij brengt ons daar. Hij zal ons daarheen leiden. Dat is hetzelfde woord. Nou, brengen is het woord dat ook vertaald wordt met leiden of andersom. Leiden, maar het wordt ook vertaald met brengen. Leiden met een korte ei. Wordt ook vertaald met brengen, ergens heen brengen. Waar brengt hij ons? Naar onze zoonstelling, naar heerlijkheid. Hoe doet hij dat? Door ons te leiden in heel de waarheid. Dat wil zeggen, wij filosoferen daar wel eens over, over de vraag, wat doet God eigenlijk vandaag? En het antwoord erop kan op vele wijzen geformuleerd worden. Gewoonlijk nemen we afstand en zeggen, hij heeft in onze dagen de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, om daarna pas weder te keren en de vervallen hut van David te herstellen. Dat is Handelingen 15. Kortom, hij verzamelt zich de gemeente uit de volkeren voor zijn naam vandaag. Ja. Dat is waar, maar nou iets concreter. Wat doet hij met ons? Hij haalt ons daaruit. En wat is nou de bedoeling van onze levens? Dat we geleid worden in de waarheid. Onder het motto, uw woord is de waarheid. Dat staat één hoofdstuk verder. Dat is dan inmiddels Johannes 17. Maar die geest der waarheid, Johannes 16, zal ons in heel de waarheid, in heel het woord van God leiden. Kortom, het werk dat God vandaag doet, is ons, u en mij, als gelovigen, onderwijzen in de waarheid. Doet hij nog wat anders? Nee, hij doet niet wat anders. Je kunt het alleen anders formuleren, maar hij doet niet wat anders. Hij bouwt zich zijn gemeente. Hoezo? Wat is de gemeente dan voor een ding? De gemeente, 1 Timotheüs 3, het vers weet ik niet, maar u zoekt het maar op. Studeer zelf maar wat in de Bijbel. De gemeente, 1 Timotheüs 3, is pilaar en vastigheid der waarheid. Wat is de gemeente voor een ding? De gemeente is een huisgod, een tempelgod, waarin de waarheid woont. Hebben jullie dat nog? Ik ga nou even sneller, even wat samenvatten. Wat doet God vandaag? Hij bouwt zich een volk van priesters. Maar wat is de verantwoordelijkheid dan van de priester? Wat maakt een priester tot priester? En het antwoord is, de priester is degene die verantwoordelijk is voor het betrachten van het woord van God. Het bewaren van het woord van God. En niet alleen om het te leren, maar te bewaren en te onderwijzen. En daarom leidt hij ons in heel de waarheid. En daarmee worden wij dus opgevoed, onderwezen in de waarheid, niet in menselijke filosofie en veranderende denkbeelden. geen maatschappijleer. Wij worden onderwezen in de onvergankelijke waarheid van het woord van God. En de kennis daarvan en de beleving daarvan, het deel hebben daaraan, dat is wat kennis is, hè? Het beleven en het eigen maken en daaruit leven, dat maakt ons bekwaam tot onze toekomstige bestemming, waarheen hij ons zou leiden, namelijk de zoonstelling, de heerlijkheid. Kortom, wat leren wij dus onderweg? Verantwoordelijkheid te dragen. Zelf. En hoe kom je daar onderuit als je niet wil verantwoordelijkheid dragen? Dan zeg je, het is allemaal van tevoren bepaald. Oh nee, God weet alles van tevoren, dan ligt het dus toch vast, of niet dan? Dat zeggen ze dan, hè? Dat is een enorme denkfout. Het is allemaal van tevoren bepaald. Of we maken deel uit van een geheel. Of zelfs we zijn leden van zijn lichaam. En in die positie zorgt het hoofd wel dat het allemaal zo goed kan. Dus we rommelen maar wat aan. Maar wij zijn onderweg naar die heerlijkheid. En wij leren verantwoordelijkheid te dragen. Dat is wat waarheid, kennis der waarheid, nou eenmaal doet met ons. Maar dat is de bedoeling, het maakt ons volwassen. En hoe kom je er onderuit, zei ik? Nou ja, door te zeggen, nee, het is allemaal van tevoren bepaald. Niet alleen de Calvinisten met hun uitverkiezing leren dat, de alverzoeners leren precies hetzelfde, hoor. Het is allemaal tevoren bepaald en het komt allemaal wel goed. Calvinisten leren, nee, het komt niet met iedereen goed, alleen met degenen die uitverkoren zijn. En de alverzoeners leren, de universalisten heten ze officieel, die leren, nee, het komt met iedereen goed. Afhankelijk van hoe lang het duurt, maar het komt in ieder geval met iedereen goed. En dus nemen ze weer de verantwoordelijkheid van de mens weg. En anderen zeggen, nee, ik neem de wet, ik leef onder de wet, dan ben ik niet verantwoordelijk, maar de Bijbel zegt, dat klopt, dan ben je niet verantwoordelijk en leer je ook geen verantwoordelijkheid dragen. Wet is namelijk voor kinderen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. En als je volwassen wil worden, dan moet je leren dat noodwet breekt. Als je volwassen wil worden, moet je ook leren wat de prediker zei, maar ik weet niet meer waar het staat, uit mijn hoofd zo, want het lijkt ook allemaal op elkaar, maar daar staat, wees niet al te rechtvaardig, waarom zoudt gij verderf over u brengen? Met andere woorden, soms moet je dingen doen die je liever niet doet en die tegen je eigen idealen zijn. En misschien wel tegen de wet Gods, maar het kan wel eens verstandig zijn om het toch te doen. Welke? 7 vers 16. Staat er echt. Ja, 7 vers 16. Wees niet al te rechtvaardig, noch houdt uzelf al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Soms moet je concessies doen in het leven. Maar daar gaan je idealen. Maar op het moment dat je concessies doet, compromissen sluit, op datzelfde moment neem je dus verantwoordelijkheid op je. En als belangrijke dingen zijn met betrekking tot je levensweg, draag je dat dus de rest van je leven mee. En of je er blij mee moet zijn of niet, weet ik niet. Maar ik weet wel dat volwassen worden nou niet een prettige aangelegenheid is. Dat staat ook in de Bijbel, dat is Hebreeën 12. Opvoeding, tuchtiging, of hoe dat maar heet, mag het opgroeien tot zoonschap staat er, schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar uiteindelijk werpt het van zich een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat wil zeggen, komt je wel ten goede. Zal ik er nog één noemen, even gauw? Hoe kom je van die verantwoordelijkheid af die de Heer op je legt? Die zegt gewoon, de Heer leidt het toch allemaal, dus ik hoef niks te doen. Ik zit op de sofa. En wij wachten op de Heer het gaat leiden. Maar zolang je op de sofa zit, heeft de Heer niks meer met je van doen. Overdrachtelijk gesproken. Dat heb je toch, hè? Dan ben je uitgeschakeld. heb ik er nog één voor u. Daar heb je in de pauze ook nog wat om over na te denken. U kent toch die gelijkenis? Er was eens iemand, een heer of zo, en die reisde naar het buitenland om een koninkrijk voor zich te ontvangen en daarna weder te keren. Ik weet niet precies of ik nou zit in Lucas 19 of in Matthäus 25. Want om de verschillen tussen die gelijkenissen gaat het me niet. Maar in beide gelijkenissen gaf die heer, voor hij vertrok, aan zijn dienstknechten zijn goederen over. Of wat het maar was. Namelijk een bepaalde verantwoordelijkheid. Uitgedrukt in geld. Een bepaalde verantwoordelijkheid. En toen zei hij: ik reis nu af, maar wacht op mijn leiding. Ga op de sofa zitten. En wacht hoe ik het leiden zal. Maar dat staat er niet. Hij zei: doet handeling totdat ik kom. En hij vertrok. En na lange tijd kwam hij terug en riep zijn dienstknechten en zei: nou, hoe is het gegaan? We hadden het misweten. En dan was er inderdaad een die was op de canapé blijven zitten. En dat was niet best. En u heeft nog vrome verhalen ook. Ik weet dat gij een strafmens bent en een beetje veel allemaal. Begrijp u dat? Doet handeling totdat ik kom. En daarna is men zelf verantwoordelijk. Het is mooi als de Heer je bediening geeft, maar daarna moet je er wat van zien te maken. En er staat nergens in de Bijbel dat de Heer daar dan de hand in heeft of zoiets. Begrijp je me goed? We zijn nog niet klaar. Maar er staat nergens in de Bijbel dat de Heer dat dan zo leidt enzovoort. Nee, ik ken voorbeelden genoeg uit de Bijbel waar de Heer inderdaad bij gelegenheid, maar let op hoe ik het zeg, en ik zeg het nooit anders, waarbij de Heer bij gelegenheid ingrijpt en een andere route wijst, soms zelfs letterlijk. Aan Paulus bijvoorbeeld, die gun de kantut op wilde. Dat is omdat ik het in Oude Water geleerd heb. Maar goed, die gun de kantut op wilde, maar dat ging allemaal niet. De Heer blokkeerde dat. En liet Paulus weten: nee, de bedoeling is dat je hier oversteekt. Nee, niet over de straat, maar over het water. Via dat eiland der zee. Naar Europa. Leest u het maar eens na. Vanuit Troas, Troje. Vanuit Troje. Dat is aardig trouwens. Maar daar moet ik het verder niet over hebben. Maar zoiets grijpt af en toe in. Ja. Of bij Bileam, weet u wel. Die op weg ging om wat te doen. En toen greep de Heer en die hield hem tegen. En dat kostte nog moeite genoeg trouwens. Het was nog een profeet ook. Maar ja, over Bileam zullen we het ook niet hebben. We hebben van die voorbeelden. En inderdaad, de Heer die tot Abraham zegt: ga er maar uit. Breng je wel ergens anders. En zo verder. Natuurlijk grijpt de Heer. Of de Heer die tegen Noach zegt: denk erom jongen, over 120 jaar gaat het regenen. Dus als je nou verstandig bent, luister naar mij, bouw een boot. En Noach zegt: daar heb ik geen ervaring mee, daar weet ik niks van. Toen zei de Heer: nou, het komt er ongeveer, hij moet zo lang zijn en zo breed en zo hoog. En tot vandaag zegt men dat het ideale maten zijn voor een schip. Heb ik me laten vertellen. Ik heb er ook geen verstand van. En ik heb niet als bediening gekregen om boten te bouwen. En misschien loopt er in Nederland wel iemand rond die bediening wel heeft, maar dat weet ik niet zeker. Ja, dat weet je toch niet, waar dat kan. Maar begrijpt u, voordat u nou wegloopt van uw verantwoordelijkheid, de bedoeling is in de eerste plaats dat wij die op ons nemen en beseffen dat God ons gemaakt heeft tot zijn dienstknechten en dat hij wil dat we inderdaad ons laten leiden naar die heerlijkheid die ons beloofd heeft. En de route gaat via de waarheid. Die zouden we verstaan. En daarmee ben je helemaal terug gewoon hier op aarde. Een wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, dat is Romeinen 1 vers 18 of zoiets. Een wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, waaruit hij ons verlost en zegt, kom tot mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware levende weg. Ik ben de levende weg, namelijk de waarheid. Kom tot mij. En ik vul het aan met een tekst uit Jesaja 55. Hoor naar mij en uw ziel zal leven. Kortom, de Heer wil ons leiden. Maar of dat van doen heeft met elke stap die we doen en de beslissingen die we nemen in het leven, nee, niet noodzakelijk. Waar het over gaat is namelijk, hij wil ons leiden in heel de waarheid. En de bedoeling is dat wij de waarheid zouden verstaan. Dat is Johannes 8. En de waarheid zou ons vrijmaken. Maar als ze Joden toen hoorden over vrij worden, werden ze boos. Ze zeiden, we waren toch vrij altijd, hoezo vrij worden? Toen zei de Heer, dat is een misverstand, je was niet vrij. Je bent een slaaf van de zonde, een slaaf van de wet. En wij mensen van nature zijn net zo goed slaven van de zonde, slaven van de wet. Ik bedoel niet die uit Den Haag, maar ik bedoel die van Rome of waar ze maar vandaan komen. In de eerste plaats religie. Slaven. We moeten toch dit en we moeten toch dat en we hebben toch zus nodig en we moeten toch zo nodig enzovoort. Of had u wat willen voorlezen, maar dat moet ik eigenlijk straks zeggen. U weet, er zijn mensen die problemen in het leven hebben en dan komt er een agoog. Dat betekent een leider, letterlijk. Komt er een agoog die ons levens moet veranderen of leiden. En hij doet dat om dat mogelijk te maken, hanteert de sociaal agoog interactieve communicatie, relatieopbouw en gesprekstechnieken die ofwel vertrouwen opbouwen ofwel aanzetten tot actie. Verandering komt er via het agogisch proces dat bestaat uit een reeks stappen, motivatie, diagnose, doelstellingen, strategiebepaling, uitvoering en evaluaties. En zo bouwen ze tegenwoordig ook gemeenten. Hebben we het begrepen? Nee, natuurlijk niet, maar dit is wartaal. Het is verschrikkelijk. Voor de spiegel gaan staan, je eigen leven moeten bekijken en moeten zeggen, wat kan ik er nog aan verbeteren? En hoe zou ik dan kunnen manipuleren, zodanig dat ik de hele wereld naar mijn hand zet en ook hou ik al die mensen bij me weg die aan de poten van mijn stoel zagen en er zit maar één poot onder, want het was al maar een krukje. Weet u wel? En dat soort dingen meer. Hoe kan ik mijzelf verbeteren? Hoe word ik een goede vader of goede huismoeder? Stiefvader van mijn part en stiefmoeder, want je weet het maar nooit tegenwoordig. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een keer een verkeerde beslissing genomen in het leven. Die dingen gebeuren toch? Maar hier word je doodziek van. Voor mensen die ons komen vertellen hoe we wat aan onszelf kunnen sleutelen. De Bijbel zegt, de mens is onverbeterlijk. Er is niks aan te doen. En toch is er wat aan te doen. Maar niet op die manier. Niet door ons te laten leiden door een leider, door een agoog. Het enige wat overblijft, en dat is wat de Bijbel ons leert, is dat we ons vullen met het woord der waarheid. Ook genoemd het woord van Christus. En dat zou onze harten en zinnen bewaren, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt. Dat is namelijk een andere natuur. Dat heet het leven van Christus in ons. Dat zou groeien en tot ontwikkeling zou komen. Alleen het maakt ons vreemder voor de wereld en helemaal onbekwaam om in de wereld iets of iemand te zijn. Dus als je in de wereld iets of iemand wil zijn, dan moet je je Bijbel dichtlaten. En dan moet je je niet door de Heer laten leiden. En als je je toch door de Heer en door de waarheid laat leiden, wel nu, wat zou de Heer ook wel doen? Nog een antwoord op de vraag, wat doet de Heer vandaag? Hetzelfde antwoord, maar nu met andere woorden. Galaten 1, vers 4. Hij zal ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat gaat dus langs een andere weg. Dat gaat via de weg van een nieuw verbond. Niet onder de wet, maar onder de genade. Niet in gevangenschap, maar in vrijheid. En zoals de filosoof zei, want soms hebben ze gelijk, die lui, hè. Zoals de filosoof zei, vrijheid, ja, maar dat kan alleen als men verantwoordelijkheid heeft. Want zonder verantwoordelijkheid bestaat geen vrijheid, dus dan bestaat alleen bandeloosheid. Nou ja, men zegt het ook anders. Men zegt, vrijheid kan wel, maar dan moet je een doel hebben in het leven. Dan moet je ergens je vizier op gericht hebben. Of je moet op een of andere wijze gedreven worden. En de bedoeling is dat wij onze vrijheid hebben ontvangen, opdat we ons zouden richten op het doel, het wit, heet het in Filippenzen, dat ons voorgesteld is. En zo heet het dan weer in Hebreeën 12. De loopbaan lopen die ons voorgesteld is, vergeten hetgeen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. En wat leidt het dan toe? De prijs der roeping Gods die van boven is. Heerlijkheid dus, of nog anders weer, zo'n stelling. En omdat wij dat doel hebben, kunnen wij in vrijheid leven. Maar in vrijheid leven wil zeggen zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. Onze loopbaan lopen, ziende op Jezus. En dan kun je wat links afwijken of rechts afwijken, maar als je maar het doel in het oog houdt. En de Heer laat ons links en rechts afwijken. Zolang we maar het doel in het oog houden. En nou iets subjectiefs. En als te veel naar links of rechts afgeweken wordt, geeft hij ons een duw. En of het te veel afgeweken is naar links of rechts, ja, dat maakt hij wel uit. Dat is wat dit doet. Als je dat leiding wil noemen, heb ik er vrede mee. Maar wat leiding is en wat de Heer doet, daarover hebben we het straks weer in een volgende sessie.